Mijn allereerste gast hier vanavond, dat is Marjolein van Heemstra. Zij is journalist, schrijfster en theatermaakster. Reportages en interviews van haar verschenen in de Volkskrant en Marie Claire onder andere, Elsevier ook. In 2010 verscheen haar dichtbundel Als Mozes had doorgevraagd, werd genomineerd voor de C. Buddingprijs en bekroond met de Jo Peters Poëzieprijs. Ook in theater wordt haar werk veel geprezen. Haar voorstelling Family 81 werd genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs en won uiteindelijk in die wedstrijd de publieksprijs. Wij gaan het hier nu hebben over haar romandebuut, De Laatste Adema, onlangs verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij. En ik vraag dus uw daverende applaus voor Marjolein van Heemstra. Marie Claire, heb je niet geschreven van Marie Claire? Heb ik dat zelf verzonnen?
Ja, dat heb je verzonnen.
Voor welk vrouwenvakblad heb je dan geschreven?
Voor de Vogue.
De Vogue.
Schrijf ik wel eens.
En dat is hoogstaander dan de Marie Claire, dat je zo denigrerend
doet? Nee,
dat
weet ik niet. Nee. Maar Marie Claire, ik heb hem niet eens gelezen ooit.
Nee, oh ja, dan schrap ik hem eronder.
Ja,
snel. Ik heb geen pen.
Hier
moeten we even iets aan doen, want al die mensen die gaan natuurlijk thuis op internet.
Ja, die ene die voor de Marie Claire schrijft, krijg je dan.
Ja, lastig is dat. Ik hoop dat we daar met dit gesprek nog overheen komen, dat we dat verleden in ieder geval weten weg te poetsen.
Ja.
Maar dat we andere verleden wel aan weten te kaarten. Want jouw debuutroman gaat over uitstervend fenomeen in Nederland, in bijna de hele wereld. De adel die niet doorgezet gaat worden, die uitsterft.
Nou, het sterft niet zozeer uit, want er blijven nog steeds wel veel mensen van adel, maar het is meer dat de traditie verdwijnt of grotendeels verdwenen is. Je moet een beetje oppassen, want er zit wat familie in de zaal.
Moet jij oppassen voor je familie? Leg me dat eerst maar even uit. Waarom is dat?
Nee, dat ik de dingen wel goed formuleer.
Maar dat zou je niet doen als ik hier alleen
zat. Nee, dan zeg ik maar wat.
Nee, lekker is dat. Familie, dank dat u erbij bent. De traditie dan van de adel die uitsterft. Daar gaat het over. In dit boek gaat het over Loyna Adema. Spreek je naam goed uit op deze manier? Godzijdank. Tot haar dringt het besef door dat zij de laatste telg is van een familie. Adel kan alleen worden doorgegeven door een mannelijk lid van de familie. Vrouwen helaas niet. Zij heeft geen broers, haar oom is onvruchtbaar en haar ouders zijn overleden.
Dood.
Ja, dus daar is geen redden meer aan. Zij is de allerlaatste in een geschiedenis die eeuwen bestrijkt. En om met dat besef een beetje het reinen te komen, dan besluit zij om het familiearchief op orde te brengen. Dat al die stof er vanaf te blazen.
Ja.
Dat allemaal weer één keer door de vingers te laten gaan. Te beseffen wat het betekent. En als ze dat doet, dan ontdekt ze een raar geheim in de familie. Iets wat weinigen weten, zij althans niet, en ze vermoedt haar naaste ook niet. En dat ontdekt ze notabene in de grafkelder. Wat ontdekt ze daar?
Dat de botten van haar overgrootmoeder niet in de kist liggen.
En dan moet zij op zoek. Overgrootmoeder heet, net zoals zij, Loyna.
Mm-hmm.
Dat was de grap van de hele familie. De oudste dochter die moest diezelfde naam krijgen. Dus zij voelt zich al vanwege die naam verwant. Maar wat gaat zij vervolgens ontdekken?
Nou, ja, voor mij, want je zegt het boek gaat over adel en over een traditie die verdwijnt. Maar voor mij gaat het boek eigenlijk heel erg over de vraag hoe je omgaat met geschiedenis. En wat de verhouding is tussen je verleden en je toekomst. En
Die zoektocht die gaat zij aan de hand van die verdwenen botten, om te beginnen.
Ja.
Alle gesprekken die zij gaat voeren met familieleden die nog in leven zijn. De oom Samson. En zij gaat ook veel spreken natuurlijk met haar lotgenoten. Met andere mensen die van adel zijn in haar vriendenkring.
Ja.
Want zij zoeken elkaar continu op. Of eigenlijk onttrekt zij zich eraan. Maar er is wel een gemeenschap die dan vaak bij elkaar in clubs samenkomt.
Ja, en die bestaat ook wel. Want ik zit daar niet zo erg in. Maar deze...
Je zegt nu al, ik zit daar niet zo heel erg in. Dan moeten we misschien aan de mensen die geen familie zijn van jou uitleggen. Jij zelf bent ook van adel.
Ja.
Dat maakt dat jij die wereld goed kent. Dat maakt dat jij die gebruiken kent. Dat je weet waar...
Nou, ik heb wat fouten gemaakt hoor. Daar ben ik ook op gewezen door weer andere familie.
Wat voor fouten heb je gemaakt?
Ja, dat je kleiduif schieten niet met kogels doet, maar met hagel.
Bijvoorbeeld.
In de tweede druk is dat nu aangepast. Maar dat, daar kon je wel aan zien dat ik eigenlijk niet een echte connoisseur ben.
Je mag dan geen connoisseur zijn, wel van adel, dus met een enorme stamboom die dan bekend is. We hebben een reeks portretten bij elkaar weten te scharrelen. Ik hoop dat we ze nu op het scherm kunnen
van
krijgen.
Van mijn huis. Oh.
Dit is dus... Wie, herken jij ogenblikkelijk wie dit zijn?
Nee. Heb je... Oh ja, dit is mijn overgrootvader, toch? Ja.
Ik heb nog nooit gehad dat een schrijver die ik te gast heb in de zaal kon peilen.
Hoe het zat.
Overgrootvader, ja. Eentje verder nog. Geen enkel belletje, nou de topfamilie.
Nee. Ik weet het niet, nee.
Eentje verder nog.
Nou, dit portret ken ik wel, maar ik weet niet, precies wie dit is, nee.
Ik wil er nog wel eentje zien.
Ja, ik ook. Wie zijn dat?
Baron van Heemstra, ja, dank je de koekoek.
Frans.
En dan?
Oh, dit is de broer van grootvader, van mijn grootvader. Van... Oh, dat is een andere. Oh, ja. Ze heet ook allemaal hetzelfde, dus. Dat is heel ingewikkeld. Oh, okay.
Ja, Miss Florence Foster. Oh, ja. Ik weet al meer dan u. Volgende plaatje. Nee, kunnen we niet door? Toch. Kijk, als we dan toch jouw familie helemaal gaan uitpluizen.
Nou, deze ken ik natuurlijk wel.
Help ons. Ja, laten we bij de linker beginnen.
De meneer die hier vooraan zit is veel dichterbij familie. Ja. Want het is de Arnhemse tak.
De Arnhemse
en
tak.
Ik ben van de Amersfoortse tak. Dus dit is achternichtje van mijn opa. Ja.
En dan hebben we het... En haar moeder.
En haar moeder, links.
Moeder Ella. Ella van Heemstra, uiteraard. En dochter Audrey Hepburn. Jij bent gewoon familie van Audrey Hepburn. Vind ik nog veel spannender dan heel de adel.
Gewoon het boek weg. Laten we het daar eens over hebben.
Nee, we gaan één plaatje verder om de laatste van wat wij aan research hebben gedaan eventjes erbij te pakken. En dan zien wij deze man.
Ja.
En dat is?
Dat is mijn opa, mijn grootvader.
En als ik mij het goed heb laten uitleggen, is hij ook het startpunt geweest van dit boek?
Ja.
Kan je uitleggen hoe dat zit?
Ja, want hij overleed en ik vond hem een nogal inspirerend figuur. Hij speelde best een grote rol in mijn leven. En hij kwam eigenlijk uit een traditie waarin, of een tijd waarin die traditie nog heel belangrijk was. Dus hij groeide een beetje op toch met dat idee dat hij een opdracht had, omdat hij van adel was en dat iets betekende. En in de loop van zijn leven is dat eigenlijk verdwenen. In Nederland. En los van wat je daarvan vindt of niet, vond ik het dus wel interessant dat hij dat nog belichaamde.
En waar merkt je het aan bij hem?
Nou, aan zijn manier van spreken, aan de verantwoordelijkheid die hij voelde voor de wereld.
Een manier van spreken? Wat
ja, je hebt zo'n hele typische adellijke manier van spreken.
Weet ik nog niks.
Nou, luister maar. Nee, ik denk niet. Dat is nu natuurlijk verwaterd, maar zeker die oude generatie. Het is zo heel zorgvuldig formuleren en bepaalde uitdrukkingen, bepaalde woorden wel en niet gebruikt. Ja, maar je komt dan altijd op dat stomme cliché van ijskast en koelkast en taartje en gebakje en zo. Weet je, ja,
dat mogen clichés zijn, maar ik weet ze toch niet.
Nou, volgens mij daar wordt dan altijd over geschreven. Maar je hoort dus wel, zeker bij die oude generatie, hoor je aan het taalgebruik.
Dat is taal en hoe merk je het in gedrag?
Ook de afstandelijkheid. Hij was natuurlijk opgevoed door, zoals veel mensen van zijn generatie, uit die kringen werd hij opgevoed door een gouvernante, dus een kindermeisje. Dus hij had echt een zekere afstandelijkheid. Ook wel dus moeilijk emotioneel. Maar ook, dat was soms ook heel prettig, omdat je dat bijna niet meer ziet.
Was daar prettig aan?
Nou, dat zit een beetje in mijn boek ook. Wat ik mis soms wel die afstand. Dat gereserveerde, gewoon dingen bij jezelf houden en niet alles zo de hele tijd.
Dus
maar
dat
in
we
elkaars
nou,
gezicht duwen.
En dat we nou over jouw persoonlijke geschiedenis spreken, dat staat je al tegen.
Nee, want ik doe dat natuurlijk wel, want ik ben ook van een andere generatie. Maar dat was wel iets in hem wat ik heel interessant vond. En toen hij dus overleed, dacht ik wil eigenlijk een boek schrijven om me wat meer te verdiepen in die thematiek. En dat gaat dus over, ook over de vraag, wat is eigenlijk een elite en wat is de functie daarvan? Wat betekent dat? En wat zou dat moeten betekenen? En zeker in deze tijd, wat betekent zo'n oude elite dan nog?
Ben jij zelf nog op een manier opgevoed?
Elitair?
Elitair, ja, waarvan je zegt, hartstikke adelig.
Ontzettend elitair. Ik ben niet adellijk opgevoed, of tenminste, nee, ik ging niet naar het debutantenbal of kleiduif schieten heb ik ook nooit gedaan.
Anders wist je dat wel van
die hagel. Anders wist ik van die hagel. Ja. Ja, dus voor mij was dat redelijk ver van me af. Maar
vandaag ook geen ring?
Nee, dat is grappig. Sinds mijn boek uit is, heb ik hem afgedaan.
En de ring, dat is?
De zegelring, ja.
Met familiewapen?
Ja.
Die hoor je, als je die niet... Kijk, daar heb je hem wel.
Ja, daar had ik hem nog, maar ik heb hem nu. Ik draag hem niet meer sinds het boek.
Express?
Ja, ja.
Want?
Nou, omdat ik het merk dat ik het heel confronterend vind. En dat had ik natuurlijk kunnen weten, maar toch heb ik me daarin vergist. Dat ik best wel veel interviews, zeker voordat mijn boek uit was, heb gehad, die allemaal daarover gingen. En ik voelde me ineens een onwijze barones. En dat heb ik gewoon nooit gevoeld. En voor mij, ik werd me dan heel bewust, of ik ben me heel bewust geworden daarvan. En dat, ja, allemaal mensen zien dat, die je ook niet kennen, die helemaal niet weten hoe je erin staat en hoe erg ik dat ook relativeer. En ik dacht ineens, ja, dan zien ze mij zitten met zo'n ring. En dan, dat voelde gewoon... Bij mijn volgende boek doe ik hem weer om.
Ah. Maar voelde het niet als verraad of lafheid dat je hem afdoet? Dat je...
Nee, want het heeft niks met verraad te maken. Het gaat gewoon om dat ik me heel erg bewust werd er wordt een soort frame om je heen gelegd. Van, goh, je bent van adel, vertel. En eigenlijk heb ik daar, ik ben helemaal niet zo opgevoed. Het is een thema wat ik interessant vond, dus door mijn grootvader eigenlijk. En ik voelde me te veel in dat hokje gezet. En met zo'n ring bevestig je dat dan eigenlijk.
We gaan het dan niet meer over jou hebben, we gaan over boek hebben.
Ja.
Toch zegt iets me dat het personage, dat ben jij niet. Het is geen autobiografisch boek.
Nee.
Maar de gedachten die geformuleerd worden, die komen natuurlijk wel uit jouw hoofd.
Ja.
Als je dan onderzoekt, zoals je net zegt, het belang van adel, de rol van adel, de noodzaak van een elite in deze maatschappij. Je geeft daar oom Samson een heel betoog. Die laat je vaker een betoog afsteken daarover. Mm-hmm. Welke argumenten heeft hij?
Nou, hij heeft het eigenlijk heel erg over die afstand waar ik het net over had. En hij zegt eigenlijk dat traditie is een soort rem. Een rem op de tijd. En je hebt een rem nodig, anders ga je gewoon te hard. En dan knalt alles en iedereen tegen elkaar op. En je hebt ook die afstand nodig om elkaar echt te kunnen zien. En ik weet niet, ik ben het niet helemaal met hem eens.
Want
omdat die afstand en die afstandelijkheid maakt natuurlijk ook veel kapot. Ik denk zeker in die oude generatie die zo afstandelijk zijn opgevoed. Mijn grootvader kon gewoon niet over emoties praten. En die vond alles vulgair. En dat is ingewikkeld om
zo te
leven.
Is dat alleen adel of is dat ook generatie?
Nee, dat is ook generatie. En ik denk ook, want je hebt het dan steeds over adel, maar je kan natuurlijk ook al die patriciusfamilies, hè, van die rijke families, werden eigenlijk denk ik grotendeels hetzelfde opgevoed, leefden hetzelfde. Maar hij heeft dus over die afstand. En dat idee, dat wij hebben nu zo het idee dat je zoveel mogelijk moet laten zien om elkaar te kennen. Terwijl door heel erg zo bovenop elkaar te zitten, zie je natuurlijk, kan je elkaar soms ook juist helemaal niet zien. Want je ziet vooral jezelf uitvergroot of zo.
In het boek is een grote rol weggelegd voor boer Fluit.
Ja.
Wie is boer Fluit?
Nou, hij is gebaseerd, maar ik weet niet of ik dat wil zeggen.
Ik denk dat je het wil zeggen.
Nee, hij is wel gebaseerd op iemand. Maar dat is boer Fluit. In het boek is het een man die de kelder beheert, het familiearchief beheert. En die eigenlijk vroeger, die stamt uit een familie. Die vroeger altijd op dat grote huis werkte bij die Adema's.
En hij heeft een enorm gevoel bij die familie, bij het fenomeen adel. Ja, ja. Hij bevestigt Samson in al zijn gedachtes eigenlijk.
Ja.
En heel dat betoog, uitgerekend die boer Fluit, die vindt het allemaal prachtig, die is het hartstikke mee eens. En zijn grote woede die ging uit, er is een hele passage, totdat. Het was ooit allemaal perfect, ooit betekende het nog iets, totdat. En dat eindigt dan met totdat koningin Beatrix begon te twitteren.
Ja.
Dat ziet hij wel als zo'n dieptepunt.
in onze geschiedenis. Ja.
Is dat wat je bedoelt, ook met de afstand die te klein wordt, dat mensen te veel persoonlijke dingen willen laten zien?
Ja, dat is wel iets waar je over na kan denken, van wat doet dat eigenlijk? Want ik wil echt niet zeggen, ik wil je niet verkondigen dat vroeger alles beter was en dat we het allemaal weer terug moeten naar 100 jaar geleden. Maar ik vind dat wel een interessant iets om over na te denken. Van waarom moeten we zoveel van elkaar weten en willen we zoveel vertellen aan elkaar? Eigenlijk niet. We willen het eigenlijk niet vertellen aan elkaar. We willen gewoon onszelf horen. Ja, we doen het. Want ik zit ook op Facebook, ben de hele dag aan het vertellen wat ik aan het doen ben.
Waarom doe je dat dan?
Aan mezelf.
Maar waarom doe je dat dan?
Dat vind ik best wel gek eigenlijk. Want toen ik mee begon, dat heeft misschien iedereen die op Facebook zit. Wanneer begon het? 5 jaar geleden? Toen was je echt nog een beetje, waren dingen nog gênant. Van, dat ga ik er niet op zetten. En die foto niet. En die grens is echt zo langzaam vervaagd.
Want de grens was dat je niet te veel persoonlijke dingen ging vertellen. Dat je niet vakantiekiekjes online zette. Ja. En nu mag het allemaal. En doe jij er gretiger mee?
Ja, nou, ik probeer wel die grens een beetje. Ik heb 1100 Facebook-vrienden.
Oh, echt niet 1100 alles, echte vrienden
1100 echte vrienden. Ja, daar deel ik niet alles mee. Nee.
Maar dan nog zou je kunnen zeggen van voor iemand, een theatermaker, schrijver, kan je nog denken, ach ja, plemp alles lekker online, want je werk is ook openbaar en ook vaak persoonlijk.
Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk een enorm verschil met politici.
Ja.
Want je ziet ook Ronald Plasterk op Twitter. Straks Frans Timmermans is binnenkort minister, maar die schrijft elke dag dat hij met zijn hond uit is, dat hij door weer en wind aan de lijn van de voetbal staat.
Ja, ja.
Wat
ik hoef dat niet te weten. Ik vind eigenlijk dat er een verbod moet op Twitter voor politici. En ik neem die mensen echt minder serieus als ik dat soort dingen allemaal moet horen. Dus wat mij betreft stoppen ze daar gewoon mee. Ik weet ook niet wie ze daar een plezier mee doen.
Nou ja, wat jou betreft stoppen ze ermee. Jouw macht reikt vermoedelijk niet zo ver dat het ook daadwerkelijk staat.
Die macht hebben we niet meer.
Nee, dat is nou weer jammer.
Ja.
Maar is daar een weg terug, denk je? Gaat die weg terugkomen? Want jij bent niet de enige die zich hieraan ergert.
Nee.
Of sterven de mensen die zich eraan ergeren uit?
Dat zou kunnen. Ik weet dat echt niet. Nee, ik weet het niet. Misschien dat het op een gegeven moment zo veel wordt dat je in de veelheid het gewoon niet meer ziet of zo.
Dat klinkt hoopvol, zeg.
Ja, nee, ik ben verder heel hoopvol over de toekomst, maar ik weet dat niet.
Een ander ding waar onder andere die Samson zich aan ergert, is ook dat eindeloze getutoyeer. Is dat ook iets wat jij deelt? Of wat je in ieder geval, misschien hoef ik niet eens van jou persoonlijk te weten, maar wat je namens hem kan verdedigen?
Nou, dat heeft daar ook mee te maken, ook met die afstand. Van, kijk, hij is natuurlijk een uitvergroot, het is een beetje een karikatuur, hè, dat personage. Maar ook met hoe snel je en jij tegen iemand zegt, dat je iemand zo eigenlijk dichterbij haalt. En dat het.
Maar wordt een gesprek beter wanneer je in plaats van je, u zegt?
Nee, maar het gaat ook niet om, want hij heeft het verder niet per se denk over de kwaliteit van het gesprek, maar het gaat over hoe je naar anderen kijkt en op welke positie je iemand anders zet. En ik denk dat die generatie was heel erg gewend om mensen op een afstand te zetten, met alle positieve en negatieve gevolgen daarvan. Maar als je dus iemand, dat personage heet niet voor niks Boer Fluit. Want bijvoorbeeld mijn grootvader, die noemde mensen ook, ja, dat was dan boer die en die, want die kwam uit een boerenfamilie ooit. En het kwam niet in hem op dat zo'n man dan dacht, hoezo boer Jansen, ik ben gewoon meneer Jansen nu. Maar dus hij, dat was zo, iedereen zo op een plek neerzetten en daardoor ook. Maar het stomme is, het klinkt heel denigrerend en ongelijkwaardig. Maar mensen voelden zich eigenlijk heel prettig bij hem, omdat hij hun zoiets liet zijn of zo. Omdat die afstand er bestond. Snap je? Ik weet niet of ik dit goed uitleg nu.
Wie liet wie zijn?
Nou, hij liet mensen heel erg.
Hij?
Mijn grootvader liet mensen heel erg zo. Die zetten een soort ruimte om iemand heen. Door dat te doen. Door altijd u te blijven zeggen. Door te hoffelijk te zijn. Door niet te intiem te worden.
Tegen Boer Fluit zei hij je.
Ja, want die kent hij dan heel goed.
Oh, dat mocht.
Ja, dan op een gegeven moment mag je natuurlijk wel gaan tutoyeren, ja.
Nee, het doet me denken aan mijn oma die allerminst van adel is. Nou, allerminst, zal ik u zeggen, ja. Ik stelde haar een poos geleden voor aan een vriendin van me, 28 jaar oud. Zij geeft een hand en mijn oma verstaat dat niet zo goed. En zegt tegen dat meisje van 28, mijn oma is 86, hoe zei u?
Oh ja.
U, een vrouw van 86 die een meisje van 28 met u aanspreekt. Terwijl het me andersom nauwelijks verbaasd zou hebben als dat meisje van 28 mijn oma gewoon getutueerd had.
Ja.
Het is iets wat kennelijk in die generatie zit.
Ja, maar het heeft wel iets moois, vind ik, dat je iemand nog even een u laat zijn.
Zullen wij eens u van elkaar maken?
Meneer Kokken.
Ja? Wat zou dat opleveren als ik u de rest van het gesprek zo bejegen?
Nou, het zou iets wat vreemd zijn, aangezien we elkaar al geruime tijd kennen.
We kunnen het wellicht proberen. Maar, de adel is op een gegeven moment geen verliest aan betekenis voor de maatschappij, ook voor de adel zelf. Er wordt dan gezocht naar nieuwe manieren van zingeving. Dit gebeurt in dit boek gebeurt dat met de grootmoeder, overgrootmoeder, die in één keer een nieuw pad heeft gevonden in de jaren 30, 40. Theosofie kwam op. Daar haakte zij enorm op aan.
Ja.
En de guru uit India die kwam over, die kwam naar Ommen. Jiddu Krishnamurti, we hebben hem hier.
Ja.
Naar de sterkampen.
Ja.
En dat was iets waar de overgrootmoeder van de hoofdpersoon gaat daar naartoe.
Ja.
En zij was daar niet de enige adellijke die daar binnenkwam.
Nee.
Ik zag een krantenberichtje waarin de verslaggever zich verwonderde over het feit dat er geen hoeden werden gedragen daar. Terwijl het toch allemaal dames waren die hoeden hoorden te dragen. Heel veel dames van adel, vooral dames overigens ook.
Ja, was een knappe man natuurlijk, Krishnamurti.
Dat was het. niet alleen overgrootmoeder van het hoofdpersonage, maar bijvoorbeeld ook koningin Juliana. Mm-hmm. Die is daarheen getrokken met uiteraard Greet Hofmans.
Ja, uiteraard.
Ik kan het niet helpen, zo was het. Kan jij uitleggen, wat maakt het zo logisch bijna dat de adel daar naartoe trok? Wat zagen ze daarin?
Nou, ik weet niet. Ik denk dat er heel veel verschillende mensen naartoe trokken. Maar het waren vooral, denk ik, rijke mensen. Om een hele simpele reden. Die hadden gewoon de tijd om dat te doen.
Is het en die zo hadden, simpel?
Ik denk het wel. En ze hadden natuurlijk gecombineerd met het idee van een opdracht die je te vervullen hebt. Hè, noblesse oblige, dus we moeten dat invulling geven. Maar ik denk ook dat het feit dat dat soort ideeën vaak aanslaan bij een elite is. Omdat een elite tijd heeft en geld om daarmee bezig te zijn.
Wat zij daar ontdekt, die overgrootmoeder, is het gevoel dat het niet gaat familie zijn in een bloedband, in voorouders echt, maar dat iedereen familie is. Mm-hmm. Dat maakt zij ervan.
Ja, dus niet verticaal, maar horizontaal. Ja.
Dat doet me heel erg denken aan een
voorstelling van mij.
Nou, ik ben blij dat je hem zelf inkopt. Jij hebt zelf in het theater, je hebt hoge ogen gegooid met een voorstelling Family 81.
Ja.
Waar ging die voorstelling over? Waar ging die van uit?
Van het idee dat familie niet verticaal is, maar horizontaal.
Ach. ben jij beïnvloed door diezelfde stroming als die hier in om het tentoongespreid wordt?
Nou, niet zozeer door Krishnamurti, maar ik denk dat het feit, kijk, dat ik dit boek schrijf, denk dat die afkomst heeft gemaakt dat ik me altijd heel erg bewust ben geweest van waar je bij hoort en waar je niet bij hoort. En die banden en hoe je, nou, waar je van afstamt. En ik heb op een gegeven moment ging die voorstelling maken omdat ik dacht, misschien is het wel heel anders dan ik denk. En ik hoopte ook eigenlijk dat het heel anders zou zijn.
Maar het was precies zoals je dacht.
Nee, volgens mij heb ik in die voorstelling best wel. Misschien leg ik even kort uit wat ik heb gedaan. Want ik heb dus drie mensen opgezocht die op dezelfde dag geboren zijn als ik, maar op een andere plek in de wereld. En daar heb ik een week mee samengeleefd. En toen heb ik eigenlijk geprobeerd aan de hand. Daar sta ik dat te vertellen. Heb ik geprobeerd aan de hand van onze gezamenlijke herinneringen het verhaal van onze generatie te schetsen.
Dat heb je vervolgens nog een stap verder gezet door een belangrijk Indiaas verhaal,
Mahabharata.
Met z'n tweeën sta je dan op het podium.
Ja, dus de jongen uit India die ik had gebruikt in die eerste voorstelling, daarmee heb ik toen deel 2 gemaakt. En dat ging over een film die we allebei hadden gezien toen we 9 waren, Mahabharata. En hij in India en ik in Nederland. En we gingen 20 jaar later die film nog een keer kijken samen. En toen gingen we eigenlijk kijken wat er nog over was van wat die film als bij ons als 9-jarige had losgemaakt.
Wat heb je dan ontdekt in die zoektocht?
In die Family 81 Mahabharata zoektocht. Nou, wat ik interessant vond was dat je dus 3 totaal vreemde mensen kan e-mailen en zeggen, nou luister, ik denk dus eigenlijk dat wij misschien familie zijn, want ik had een quote gelezen van Mark Bloch, die zegt, mensen zijn meer kinderen van hun tijd dan kinderen van hun ouders. Dus dat schreef ik ook aan hun en dan schreef ik, als dat waar is, dan zijn wij kinderen van dezelfde tijd en dus in zekere zin familie. En misschien hebben we dan iets uit te zoeken met elkaar. En ik vond het heel erg interessant dat als je mensen zo benadert, dat ze dus open gaan. Ja. En dat ik daar een week mocht logeren en zo. Terwijl ik had ook een of andere gek kunnen zijn natuurlijk.
Je had daarnaast ook een of andere gek kunnen zijn. Ja.
Ja. Dus dat dat er dan van alles ontstaat met gewoon mensen die je totaal niet kent in een vreemd land. Dat was zo'n bizarre ervaring. Dat je dan zo dichtbij kan komen toch. Juist omdat je allebei helemaal uit je comfortzone bent.
En zo'n ervaring is dat... Vallen er dingen op hun plek dan? Dingen die je misschien vanuit de traditie dacht te zoeken in die familielijn. En dat zorgt dat je context hebt. En dat dan nu...
Nou, ik denk dat het zo belangrijk is dat je allebei hebt. Dat is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen. Maar het is heel fijn om te weten, oh ja, ik kom daar vandaan en ik sta stevig, want ik ken mijn geschiedenis. Maar het is ook heel prettig om te weten, oh, je kan bij een wildvreemde aanbellen. En je kan daar een week logeren en dat kan goed gaan. Want dat geeft je zo'n vertrouwen gewoon in de wereld. En daar sta je dan ook veel prettiger in.
In het slot van deze roman, Loina zegt dat ze in één keer alle twijfel uit zich weg voelde stromen.
Mm-hmm.
Heb jij dat moment zelf al ervaren?
Nee.
Nee?
Nee? Ik wacht er nog op. Ja.
Ik ga eventjes voor de aardigheid, want dat maakt de brug naar... het volgende gesprek. Even kijken de eindes van beide boeken naast elkaar leggen. Het boek van Oek de Jong eindigt ongeveer zo. Dit was het. Dit was het begin. Een ondergang, een dood. Hij werd onrustig, alsof hij aan het werk moest en stond op. Nu Marjolein van Heemstra. Mijn hoofd voelt licht, mijn benen tintelen weer. Ik voel hoe alle twijfel van het afgelopen jaar uit mij wegstroomt. Langzaam loop ik omhoog. Ik voel mijn geraamte in mijn lichaam hangen, levend en stervend, stokoud en opnieuw beginnend. De een wil aan het werk, de ander wil opnieuw beginnen. Waar ga je mee beginnen nu?
Nou, ik ben al begonnen met een nieuwe voorstelling en gedichten voor een nieuwe bundel.
Vertel ietsje meer.
Over de voorstelling?
Ja.
Ik ben bezig met 2 andere theatermakers een biografie over Daisy Boutersen te maken. Op de toneelvloer, zeg maar.
En dat gaat wanneer te zien zijn?
8 december gaan we in première. En het is eigenlijk een voorstelling over kolonialisme en Nederland-Suriname. Hoe we met onze geschiedenis omgaan.
Weer die geschiedenis.
Weer die geschiedenis, ja.
En vanaf 2013 ben jij vaste theatermaker bij het Rood Theater Rotterdam.
Ja, ja.
Wij gaan non-stop... dingen van jou horen. Non-stop de geschiedenis uitpluizen. Identiteit zoeken.
Ja, ik hoop het.
En nooit jou meer persoonlijk aanspreken op dat je van adel bent.
Nooit
dat u
meer.
Van adel bent, barones van Heemstra. Excusez-moi.
Dank u wel.
Ik dank je hartelijk. Marjolein van Heemstra.